Goedenavond, de vijfde avond alweer. Wie is hier voor het eerst vanavond? Zo. Nou ja, dan beginnen we maar weer bij het begin. Wie is hier voor de tweede keer? Maar u kunt ook de avonden afzonderlijk bezoeken, dat klopt inderdaad. Laten we een paar teksten gaan lezen uit het Nieuwe Testament. Allereerst uit Romeinen 14. Romeinen 14, vers 17 en 18. En ik lees dat voor uit de Telos-vertaling. Want het koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus daarin dient, is voor God welbehagelijk en bij de mensen beproefd. 1 Korinthe 4, vers 20. Want het koninkrijk van God bestaat niet in woord, maar in kracht. Kolossenzen 1, vers 12 en 13 en 14. Kolossenzen 1, vers 12, waar Paulus spreekt over het danken van de Vader, die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht, die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden. Ten vierde en laatste uit de brief van Jacobus, het tweede hoofdstuk. Vers 8, Jacobus 2, vers 8. Als u dan de koninklijke wet volbrengt, naar de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan doet u goed. Tot zover uit de schrift. Wij willen vanavond nog veel meer teksten aanroeren, behalve deze. Want zoals aangekondigd willen we vanavond nadenken over de uitdrukking Koninkrijk van God, zoals die voorkomt in de brieven van het Nieuwe Testament. Nog kort samengevat, het Koninkrijk van God in algemene zin is de regering van God over deze wereld. Maar het bijzondere van het koninkrijk is dat hij het heeft toevertrouwd aan een mens. Dat was allereerst Adam en die is daarin gefaald. Die had de heerschappij over de aarde ontvangen. En dan gaf hij vervolgens weg aan de duivel, die al sedert lang de overste van deze wereld is. Maar God laat zijn plan niet varen. En hij vat dat plan opnieuw op, maar geeft het koninkrijk nu aan de tweede mens, de laatste Adam. Dat is lang voorzegd in het Oude Testament. De koning en het koninkrijk zijn aangekondigd en toen de Heer Jezus kwam in deze wereld, was hij de koning die verscheen te midden van zijn volk en zich als zodanig ook presenteerde. Maar zijn volk heeft dat koninkrijk verworpen, althans verreweg de meeste van hen. En het gevolg is dat dat koninkrijk op een veel later tijdstip komt dan oorspronkelijk verwacht. Het breekt nu pas in glans en heerlijkheid en majesteit aan als de Heer Jezus terugkomt met de wolken des hemels. Toch bestaat dat koninkrijk ook in de tussentijd. Want het bestaat overal daar waar gelovigen hier op aarde zich bewust en zichtbaar voor andere mensen stellen onder de heerschappij van Christus. Door zijn geboden te bewaren, door zijn wil te doen en daarmee te erkennen dat hij de Heer van hun leven is. De volgende keer willen we een aantal schriftplaatsen bestuderen waar dat woord Heer en de heerschappij van Christus centraal staan. Het koninkrijk heeft dus iets tweezijdigs in zich, zou bijna zeggen tweeslachtigs. Er zit in dat koninkrijk iets van het nu reeds, want het werk op het kruis is volbracht en er zijn al vele, vele mensen die hier op aarde leven in het licht van dat koninkrijk, door zich te onderwerpen aan de heerschappij van Christus en hem na te volgen. Maar er zit in dat koninkrijk ook iets van het nog niet. Het is nog niet het koninkrijk in macht en majesteit. Als dat gebeurt, kan niemand ook ontkennen dat het koninkrijk gekomen is. Iedereen zal het weten. Aller oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben, zegt de Openbaring 1. Nu zou je het koninkrijk makkelijk over het hoofd kunnen zien. Als je het niet wil zien, dan zie je het niet. Dan zie je wel een aantal mensen die zich uitsloven om christen te zijn. Maar dat koninkrijk zie je alleen maar als je ogen ervoor zijn opengegaan. We hebben dat gezien in Johannes 3, waar de Heer Jezus tegen Nicodemus zegt: als je niet wederom geboren bent, dan kun je het koninkrijk van God niet eens zien. Laat staan, zouden wij eraan toe kunnen voegen, en dat staat daar ook twee versen verder, het binnengaan. Nou, dat is in een paar woorden wat we vier avonden lang besproken hebben. U ziet maar, de langste en ingewikkeldste zaken kun je soms toch kort samenvatten. We hebben het gehad over het Oude Testament. We hebben het gehad over de Heer Jezus in het Matthäus-evangelie. En daarna in Marcus, Lucas en Johannes. De vorige maal over Christus in het boek Handelingen. En vanavond dus in de brieven. In de brieven van Paulus, maar ook de anderen, van Petrus en Jacobus, in dit geval heel in het bijzonder, Johannes niet. Daar vind je dat tweeslachtige, of tenminste dat tweezijdige van het koninkrijk, zeer duidelijk terug. En ik wil eerst in het kort een aantal schriftplaatsen noemen die wijzen op het koninkrijk als iets toekomstigs, maar daarna wat langer stilstaan bij die teksten die wijzen op het koninkrijk als een tegenwoordige realiteit. En dat zijn eigenlijk vooral die vier die ik net heb gelezen. Heel opmerkelijk is, en dan steek ik maar meteen van wal met plaatsen waar het koninkrijk als iets toekomstigs wordt gezien. Heel opmerkelijk zijn die teksten die spreken over mensen die het koninkrijk niet zullen beërven. Probeert u nou niet uw kunst van het snel bladeren te vertonen. U kunt beter die teksten opschrijven dan snel bladeren. Ik lees ze wel voor u voor. En u kunt ze beter thuis nog eens rustig nalezen. 1 Korinthe 6, vers 9 en 10. Daar vindt u, het zijn allemaal negatieve uitspraken. Ze vertellen allemaal over mensen die het koninkrijk niet zullen binnengaan. Weet u niet dat onrechtvaardigen Gods koninkrijk niet zullen beërven? Dwaalt niet, geen hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, zij die bij mannen liggen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars of rovers, zullen Gods koninkrijk beërven. De tweede is in hoofdstuk 15, vers 50. Daar leest u: dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed Gods koninkrijk niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Galaten 5, vers 21, het zijn er in totaal vier. Galaten 5, vers 21, daar spreekt Paulus over een heleboel nare werken van het vlees. Dat begint al in vers 19. En in vers 21 noemt hij nog partijzucht, tweedracht, sekten, afgunst, moorden, dronkenschappen, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u tevoren zeg, zoals ik ook tevoren heb gezegd, dat wie zulke dingen bedrijven Gods koninkrijk niet zullen beërven. En de vierde en laatste in Efeze 5, vers 5. Dit weet en erkent u dat geen hoereerder, onreine of hebzuchtige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Als je die teksten bekijkt, dan mogen hier twee dingen in het bijzonder opvallen. Althans, die zou ik graag naar voren willen halen. Heel veel mensen in hun nogal evangelisch, in dit geval ook trouwens reformatorisch taalgebruik, die onderscheiden twee soorten mensen. Er zijn mensen die naar de hemel gaan en mensen die niet naar de hemel gaan. En mensen die naar de hemel gaan, dat zijn bekeerde, wedergeboren mensen. En als je niet bekeerd en niet wederom geboren bent, dan ga je niet naar de hemel. Dat soort taalgebruik vind je in het Nieuwe Testament bijna nooit. In deze vier plaatsen wordt niet gezegd bekeerde, onbekeerde mensen. Maar er wordt gesproken over mensen die bepaalde verschrikkelijke dingen doen. En daarvan wordt gezegd niet dat ze niet naar de hemel gaan, maar dat ze niet het koninkrijk Gods beërven. Erfdeel krijgen in, dat is net als Israël in de woestijn, dat erfdeel zou krijgen in het beloofde land. Er ligt een koninkrijk in het verschiet, dat zal aanbreken als Christus terugkomt, dat hier een macht en heerlijkheid gevestigd zal worden, en allen die hier op aarde geleefd hebben, zoals deze verzen dat in negatieve zin aanduiden, door te vertellen hoe het niet moet, de anderen die wel zo geleefd hebben als het wel moet, die zullen een erfdeel krijgen in dat koninkrijk. En dat betekent, heel concreet, dat zij met Christus in dat koninkrijk zullen regeren. Zij beërven de heerlijkheid. Als we met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden. En dat betekent in Romeinen 8 vers 17 dat wij erfgenamen zijn van God en mede-erfgenamen van Christus. We krijgen een erfdeel straks in het koninkrijk. Niet dat wij zelf de onderdanen dan zullen zijn, wij zullen met Christus regeren. Dus je staat niet naar de hemel gaan, maar het koninkrijk gaan. Dat is een veel levendiger verwachting. Het is in het hele Nieuwe Testament, dat mag sommigen verbazen, daar hoor je nooit over naar de hemel gaan. We lezen een keer over met Christus zijn en een keer over bij de Heer zijn en een keer over naar het paradijs gaan. Maar het gaat eigenlijk niet zozeer over wat er na het sterven komt. Daar zijn we erg op gefixeerd. Maar het Nieuwe Testament, en het Oude al helemaal, is veel meer gefixeerd op wat er bij de wederkomst komt. Onze toekomstverwachting ligt niet in wat na het sterven komt, want ook de gelovigen in het hiernamaals wachten op de wederkomst. Daar is onze hoop op gevestigd. Het gaat bij het toekomstig erfdeel om wat we bij de wederkomst zullen ontvangen. En het tweede merkwaardige, zoals gezegd, is dat het hier niet gaat over bekeerd onbekeerd, hoewel het op zichzelf volkomen duidelijk en helder is. Maar er wordt gesproken over de praktische levenswandel. En dat is maar goed ook. Ik kom steeds vaker mensen tegen, of regelmatig, wie het wel erg simpel is, als je maar eenmaal bekeerd bent, dan kan je eigenlijk verder niks meer gebeuren. Van de week nog beklaagde een stel ouders zich bij mij, omdat een jongen helemaal een verkeerde weg op ging. En dat beschreven ze, waaruit dat bestond. En de dominee had hen getroost met het feit, maar hij was toch een kind van God. Hij had toch duidelijk voor de Heer Jezus gekozen. Dus ze moesten zich nou maar geen zorgen maken. En zij maakten zich wel zorgen. En volkomen terecht. Als iemand een boze weg opgaat, dan moeten wij hem als zodanig ook behandelen. Wat God in zijn genade zal doen, dat is Gods zaak. Wij kunnen niet in de harten kijken. Als iemand een boze weg opgaat, dan kunnen wij niet zien of hij nou wel een gelovige is of niet, want hij gedraagt zich als een ongelovige. Als hij tegen mij zou zeggen, ja, maar er is geen afval der heiligen, dan zou ik antwoorden, maar er is wel een afval van onheiligen. En je gedraagt je als een onheilige, en dus moet ik jou voorstellen waar de weg van onheiligen eindigt. En bedenk dat deze vier schriftplaatsen gericht worden tot christenen, niet tot ongelovigen. Paulus staat hier niet op de hoek van de straat tegen de heidenen te zeggen van denk erom, als jullie niet bekeren, kom je niet in het koninkrijk Gods. Hij zegt dat tegen christenen. En hij zegt tegen die gelovigen, of tegen die christenen, dat maar wat veiliger zeggen, want God alleen kent de harten. Hij zegt, denk erom dat jullie wandelen in het licht van dat komende koninkrijk. Onze wandel is van grote betekenis. Niet omdat wij door die wandel de hemel of het koninkrijk verdienen, maar omdat die wandel laat zien of je werkelijk een gelovige bent. Niet of je ooit een keuze voor de Heer Jezus hebt gemaakt, als je dat al te evangelistische taalgebruik zo kunt gebruiken, maar of je leeft bij die keuze, of je leeft in het licht van die keuze. En ik hoef al die dingen niet op te sommen die we hier hebben gevonden. Het is een hele lijst van zonden, van mensen die in de zonde leven, niet mensen die wel eens in de zonde vallen, dat kan elk onderdaan van het koninkrijk overkomen. Ook een rein dier als een schaap kan wel eens in de modder terechtkomen, alleen hij kruipt er zo gauw mogelijk weer uit en hij likt zich schoon. Maar met een varken is het net andersom, daar kun je de spuit op zetten en je kunt een prachtig roze maken, strik om zijn nek en hem aan tafel nodigen. Maar als die buiten de deur die heerlijke rottende herfstbladeren ruikt, dan schiet hij weer de deur uit en wentelt zich in de modder, want dat is zijn natuurlijk milieu. En dan kun je wel zeggen, ja, maar het vark had er toch voor gekozen een schaap te zijn. Ja, dat kan wel zijn. Maar de ware aard kwam er wel uit. Niet of je eenmaal ergens een keuze voor gemaakt hebt. Ik zie het natuurlijk vanuit de verantwoordelijkheid, niet vanuit Gods soevereine genade. Dat is een andere zaak. We hebben het nu heel strikt over onze verantwoordelijkheid. Niet of jij in 19 zoveel ooit een keuze voor God hebt gemaakt. Op zichzelf is beslissend. Want of dat een echte keuze was, of dat een echte bekering was, of dat een echte wedergeboorte was, blijkt uit het soort leven dat je leidt. Nogmaals, het gaat er niet om dat iemand wel eens in de zonde valt. Het gaat erom dat iemand zich wentelt in de modder. Daarom gaat het. Een hebzuchtige is niet iemand die wel eens een vlaag van hebzucht heeft, maar die leeft in de hebzucht. En zo zou je al die dingen hier kunnen opzoeken. Een hoereerder is niet iemand die wel eens verkeerde onreine gedachten heeft, maar die leeft in de onreinheid. En zo is met een heleboel van die dingen. De langste lijst, we hebben een hele lange lijst in Galaten 5 gevonden, ik heb hem niet eens helemaal compleet voorgelezen. En nogmaals, hier gaat het niet om mensen die wel eens in zo'n zonde vallen. Dat kan ons allemaal overkomen. Het gaat om mensen die zich in die zonden wentelen en daardoor er blijkt van geven dat die keus die ze ooit gemaakt heeft maar schijn was. Ze zijn als de mensen in de gelijkenis van de zaaier die het woord terstond met vreugde aannemen. Nou denk je, kan er niks meer gebeuren. Jawel, maar ze hebben geen diepgang. Ze hebben geen aarde of het is tussen de dorens gezaaid en het wordt helemaal niks met ze. Dus wees niet al te evangelisch. Zo van eenmaal bekeerd kan je niks meer gebeuren. Want of het een echte bekering was, blijkt uit de wandel. Van bekeerde mensen wordt gezegd in Efeze 2 vers 10 dat zij wandelen in de goede werken die God tevoren voor hen bereid heeft. En daaruit blijkt of het een echte bekering was. En daarom moeten wij wennen aan dit taalgebruik. Niet bekeerde mensen gaan naar de hemel, dat is op zichzelf natuurlijk volkomen waar. Maar mensen die leven als degene die God wensen te behagen en dat ook doen, zij het wel eens met vallen en opstaan, die mensen komen in het koninkrijk Gods. Dat is een andere manier van praten. En zo'n belangrijke manier van praten. Straks zal de Heer Jezus in het komende koninkrijk omringd zijn door mensen die hem trouw gediend hebben. En waar het ook wel eens misging met die trouw, maar die ook weer overeind krabbelde, zoals het schaap uit de modder weer overeind krabbelt en zich schoon likt en dan weer een nieuw begin mag maken. Varkens komen niet in het koninkrijk der hemelen en schapen wel. Geen onreine dieren, wel reine dieren. Er is één tekst die een beetje anders is, dat is 1 Korinthe 15 vers 50, daar gaat het over vlees en bloed zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Eigenlijk hoort hij niet echt in dat rijtje thuis. Daar gaat het erom dat dit vergankelijk lichaam zo niet straks aan het koninkrijk kan deelnemen. Als wij straks met Christus zullen regeren, zal dat zijn met een opstandingslichaam. Een lichaam dat aangepast is aan de hemelse sferen van waaruit wij deel zullen hebben met Christus in zijn koninklijke heerschappij. Zoals de Heer Jezus is opgestaan uit de doden en met een verheerlijk lichaam ten hemel is gevaren en daar zit aan Gods rechterhand en vandaar zal terugkeren, zo zullen ook wij met verheerlijkte lichamen met hem regeren. Dus die hoort er niet helemaal bij die tekst, maar daar staat wel diezelfde merkwaardige uitdrukking, zo iemand zal het koninkrijk Gods niet beërven. Zoals je van jezelf bent, ook wat het lichaam betreft, kun je straks het koninkrijk niet ingaan. Je hebt een nieuw hart nodig, maar je hebt ook een nieuw lichaam nodig. Als je de Heer Jezus toebehoort, dan heb je dat nieuwe hart al, dat nieuwe lichaam komt straks. Filippenzen 3, vers 20, 21, daar staat dat wij uit de hemel Christus als heiland, als behouder verwachten. Dat is niet de behoudenis van onze ziel, die hebben we al, maar de behoudenis van ons lichaam. Hij zal ons lichaam veranderen, ons lichaam der vernedering veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Dus we moeten van binnen vernieuwd zijn en je moet van buiten straks vernieuwd worden. Zo zullen we deel hebben aan dat koninkrijk God. Ik noem daar nog een merkwaardige tekst bij uit Jacobus 2. We hebben straks al een vers uit dat hoofdstuk gelezen, maar ik lees nu een ander vers, vers 5, waar staat wat voor mensen wel het koninkrijk God zullen beërven. Jacobus 2 vers 5. Hoort mijn geliefde broeders, heeft God niet de armen in de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan hen die hem lief hebben? Is dat niet merkwaardig? Hier gaat het over letterlijk armen, niet over mensen die arm van geest zijn. Dat blijkt uit het voorgaande. In de bevrijdingstheologie zijn zulke teksten vaak misbruikt om te laten zien, om te suggereren dat armen automatisch bij God horen en de rijken er automatisch niet aan te pas komen. Nou, zo simpel is het niet. Het is moeilijk voor een rijke, maar niet onmogelijk gelukkig. En het is makkelijker voor een arme, maar niet helemaal vanzelf gaat het. Ook de armen kunnen alleen komen als ze wederom geboren worden uit water en geest. Maar God heeft wel een speciaal oogje op hen. Je zou haast kunnen zeggen, juist arme mensen die hun tentpinnen niet al te vast in deze aarde hebben geslagen, want ze hebben hier eigenlijk niks, staan des te meer open voor een andere wereld, een andere rijkdom en een andere zegen. Terwijl ons probleem is dat wij allemaal rijk zijn, de een nog rijker dan de ander, dat wel, maar toch zo rijk dat het voor ons heel makkelijk is, ook als we belijden christen te zijn, om op te gaan in de dingen van deze aarde. Daarom heeft God nog steeds, denk ik, een bijzondere voorliefde voor mensen die hier op aarde niet al te veel hebben, dat ze kan afleiden van de zaken waar het werkelijk om gaat. Om die armen gaat het, want het zijn niet, ze zijn niet uitverkoren puur omdat ze arm zijn, want ze hebben twee kenmerken, geloof en liefde. Ze zijn rijk in het geloof. Ah, dus ze zijn niet alleen maar uitverkoren omdat ze arm zijn. Het zijn gelovige armen, dat moet je er wel bij vertellen. En ten tweede, ze zijn erfgenamen van het koninkrijk dat hij beloofd heeft, niet aan hen omdat ze arm zijn, maar aan hen die hem lief hebben. Dus als je arm bent, heb je minder barrières om aan het koninkrijk deel te krijgen. Maar dat is niet genoeg. Dat betekent alleen maar dat het makkelijker is, maar daar ben je er nog niet. Je hebt die twee dingen nodig. Geloof, geloofsvertrouwen op God en liefde jegens God. Die twee dingen horen nauw bij elkaar, maar zijn niet hetzelfde. Er zijn mensen die God lief hebben en daarom heeft God hen lief. Omgekeerd is ook waar. God heeft hen lief en daarom hebben zij hem ook lief. Hier hebben we nou eens een tekst die zegt wat voor mensen wel het koninkrijk zullen beërven. Goed, dan zal ik u een paar teksten noemen waar het koninkrijk Gods weliswaar in toekomstige zin gepresenteerd wordt, maar met een praktische betekenis voor ons nu. Kijk, dat heb je ook. God ook al een beetje voor de teksten die we net zagen eigenlijk, want Paulus gebruikt die dingen altijd vermanenderwijs. Maar ik noem nu een paar teksten waar het echt gaat om het leven in het licht van het toekomstige koninkrijk nu en de consequenties die dat met zich meebrengt. Laten we eens lezen in Kolossen 4 vers 11. U hoeft niet per se dat allemaal op te zoeken, maar ik wil het graag een beetje compleet doen vanavond. Dus blader maar niet te veel, schrijf het liever op. Kolossen 4 vers 11, mooie tekst. Waar Paulus spreekt over mensen die zijn medearbeiders zijn geweest voor het koninkrijk van God. Er zijn mensen die arbeiden voor het koninkrijk van God. En dat is begrijpelijk. Als straks dat koninkrijk komt, hoeven wij ons daar ons best niet voor te doen om dat te vestigen. Hij vestigt zelf met macht en heerlijkheid. Wij hoeven alleen maar toe te kijken hoe hij dat straks gaat doen. Heerlijk. We zullen op de eerste rang zitten, want wij zullen met hem verschijnen in heerlijkheid. Vinden we op vele plaatsen in de schrift. Dus we zullen erbij zijn. Straks iemand dat hij een lange reis gaat maken, helemaal naar Israël. Maar straks als wij met Christus terugkomen, hoef je daarvoor niet aan te sluiten bij. Ja, je bent al aangesloten bij een grote groep. Maar dat gaat heerlijk vanzelf. En het kost je niks. Wij zullen met Christus verschijnen op de Olijfberg. En daar uit de eerste hand meemaken wat het is dat hij in het beloofde land zijn heerschappij vestigt. Maar vandaag gaat het koninkrijk nog niet zo gemakkelijk. God heeft zich, om zo te zeggen, afhankelijk gemaakt van mensen. Mensen die door hun activiteit dat koninkrijk vestigen. Dat klinkt misschien een beetje vreemd. Dat is net als met het vorige. Wij zien de dingen graag vanuit de soevereine genade van God. En dat is mooi, dat moet u ook vasthouden. Maar er is ook de kant van de verantwoordelijkheid van de mens. En daar gaat het eigenlijk de hele avond over. Want dat is hier ook zo. Wij moeten door onze arbeid dat koninkrijk invoeren. Als ik u nou vraag, hoe is David uiteindelijk koning geworden? Waar heeft hij dat aan te danken? Dan zult u ongetwijfeld zeggen, ja, aan God natuurlijk. God heeft zijn vijanden voor hem terzijde gesteld. En God heeft ervoor gezorgd dat hij koning werd. Ja, maar 1 Kronieken 11 vers 10 spreekt over de aanvoerders van Davids helden. die hem samen met geheel Israël krachtig terzijde stonden bij de verwerving van zijn koningschap. Om hem naar, naar het woord des Heren over Israël koning te maken. Verwerving van het koningschap. En zij hebben hem, natuurlijk volgens het woord des Heren, maar zij hebben hem koning gemaakt. Die kant is er ook. Natuurlijk heeft God het gedaan. Maar David kan ook zeggen, jullie hebben mij daarbij geholpen. Dankzij jullie trouw en toewijding ben ik uiteindelijk op de troon gekomen. Zonder jullie zou ik vandaag nergens zijn geweest. Die twee kanten zijn beide waar. Dat het koninkrijk van God ook in het jaar 2005 nog steeds bestaat, is natuurlijk Gods soevereine genade. Maar het is ook een vrucht van wat duizenden christenen door de loop der eeuwen heen met zware arbeid tot stand gebracht hebben. En nog, ieder van u die de Heer Jezus toebehoort, of op zijn minst belangstellend genoeg is om hier vanavond die lezing bij te wonen, ieder van u is hier gebracht, niet puur en alleen door Gods genade, maar door mensen die u de weg gewezen hebben. Al te beginnen misschien bij uw ouders, dat hoop ik voor u, maar ook bij mensen die u vanavond meegenomen hebben. Het koninkrijk Gods bestaat in deze wereld door Gods goedheid, maar het bestaat hier ook door de trouw van mensen die zich inzetten voor dat koninkrijk. En die anderen helpen om zich te onderwerpen aan de heerschappij van Christus. Zo heeft de Heer Jezus het al zijn discipelen geboden. Gaat heen, maakt alle volken tot mijn discipelen. Hoe doe je ze dat? Je moet ze dopen en je moet ze leren mijn geboden te onderhouden. En zo hebben we allemaal mensen gehad die ons hebben gedoopt en ons geleerd hebben de geboden van de Heer Jezus te onderhouden. Want dat is het koninkrijk. Zich voegen onder zijn heerschappij. En dat is dus heel treffend om deze mooie uitdrukking hier te zien. Als u nou met me meegaat naar 1 Thessalonicenzen 2 vers 12. Dan zie je dat Paulus daar, begint al in vers 11b, de Thessalonikers vermaant en vertroost en betuigt dat ze zouden wandelen God waardig die u roept tot zijn eigen koninkrijk en heerlijkheid. Nou, dat betekent, er komt een geweldig koninkrijk. Je zou het samen kunnen vatten, die twee woorden, heerlijk koninkrijk. En daar krijgen wij deel aan, want wij hebben een erfdeel daarin. Wij zullen daarin met Christus heerschappij oefenen. Straks zullen we met hem regeren, nu zijn we zelf de onderdanen. En als je straks deel wil krijgen aan het koninkrijk, dan moet je daar nu al rekening mee houden. Dan moet je nu al waardig wandelen in het licht van dat koninkrijk. Ooit zal onze kroonprins, als hij het mag beleven, koning van dit land worden. En zijn hele leven moet hij al waardig wandelen. En niet al te veel, nou ja, dat is nou voorbij, hij is nou een gezettelde huisvader. Maar zich niet al te veel met allerlei dames vertonen en in de verkeerde kroegen gesignaleerd worden. Want dat haalt allemaal je waardigheid onderuit. En zou je zelfs, prins Charles van Engeland loopt dat gevaar als hij niet uitkijkt, en prins William nu ook al. Dat zou wel eens zoveel populariteit kunnen kosten dat het je koningschap kan kosten. Al die jaren leven ze al zo dat ze zich dat koningschap waardig maken. U bent allemaal kroonprins en kroonprinses als u de Heer Jezus toebehoort. Want dan zult u straks met Christus regeren. Maar voordat je met Christus regeert, moet je eerst leren onderdaan te zijn. Dit is een buitengewoon belangrijke les. Je kunt nooit generaal worden in het leger als je niet begonnen bent als gewoon soldaatje, ja sergeant en nee sergeant te zeggen. Niemand komt ooit in zo'n commandostructuur, althans bijna niemand, zonder eerst zelf gewoon soldaatje geweest te zijn. Niemand van ons zal straks met Christus regeren die niet eerst onderdaan geweest is. Niemand van ons zal straks heerschappij oefenen over deze wereld. Want we zullen zelfs engelen oordelen, dat wil zeggen zelfs heerschappij over engelen voeren, zegt 1 Korinthe 6. Niemand zal die positie bereiken als hij niet eerst zelf onderdaan is, heeft geleerd te zijn. Wandelen waardig de roeping waarmee je geroepen bent tot dat koninkrijk. Leven als kroonprinsen. Het koninkrijk betekent vandaag voor mij, voor u heel praktisch, leven als kroonprinsen en kroonprinsessen. Dus niet te veel met de verkeerde mensen gezien worden en niet te veel op de verkeerde plaatsen gezien worden. Integendeel, die dingen doen die horen bij een kroonprins en een kroonprinses. Want als je leeft als een beest, dan ben je dat koninkrijk niet waardig. Zulke mensen zullen dat koninkrijk niet beërven. Nou, dat zie je ook in 2 Thessalonicenzen 1 vers 5. Nou, dat zie je ook, daar zie je weer wat ander aspect. Maar ook daar vinden we dat koninkrijk in een toekomstige zin. En daar gaat het om de vervolgingen en de verdrukking. Dat is weer een andere kant. Waardig wandelen, dat heb je voor een belangrijk deel zelf in je hand. Onder Gods genade natuurlijk, maar dat is jouw verantwoordelijkheid. Verdrukking en vervolging niet, dat doen anderen je aan. Daar heb je geen controle over. Je kunt niet zeggen dat die anderen zouden je zo goed willen wezen mij te verdrukken en vervolgen. Daar hoef je niks voor te doen, dat doen die anderen vanzelf. Dat is het initiatief dat van de tegenstander uitgaat. Maar het hoort er ook bij. Daar heeft Willem-Alexander niet zoveel last van. Maar in het geestelijke koninkrijk is dat wel het geval. We hebben de tekst in Handelingen 14 gezien de vorige keer, waar Paulus en Barnabas de gelovigen een belangrijke les duidelijk maken. Er is maar één manier om een regeerder straks in het koninkrijk met Christus te worden, en dat is nu de verdrukking te ondergaan. De Heer Jezus zegt heel nuchter, Johannes 15, jullie zijn niet meer dan ik. De slaaf is niet meer dan zijn Heer. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen jullie ook vervolgen. 2 Timotheus 2 vers 12, als wij met hem verdragen, verduren, zullen wij ook met hem heersen. Dus net zei ik, wandel waardig. Wandel een kroonprins waardig, anders kom je niet in dat koninkrijk. Nu zeg ik, hou er rekening mee dat je vervolgd en verdrukt zult worden voordat je straks zult regeren. Net als David, eerst als een veldhoen over de bergen gejaagd door Saul, voordat hij zelf koning werd. David ging van de verdrukking naar de heerschappij. Zoals Jozef via de verdrukking uiteindelijk onderkoning van Egypte is geworden. Dat is een principe bij God. Zo is het met de Heer Jezus gegaan. Om de vreugde die voor hem lag. Hij zag dat die heerschappij die hij eenmaal zou hebben over de ganse schepping. Om de vreugde die voor hem lag heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. Langs die weg kom je tot de heerlijkheid. Als wij met hem lijden zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Romeinen 8 vers 17. Dat is de weg. Dus wandelwaardig, dat heb je zelf in de hand. Ten tweede, accepteer de verdrukking. Dat is passief, die komt over je heen, dat doen anderen je aan. Maar dat moet je wel ondergaan. Je moet er niet voor op de loop gaan. Sterker nog, als je verdrukt wordt, is een goed teken. Dan zeg je, hé, dan zal het kunnen betekenen dat God mij waardig acht om aan het koninkrijk deel te nemen. Dus je zou je moeten verblijden in de verdrukking. En dat doen de discipelen ook in Handelingen 4 of 5 lezen wij, als ze gegeesteld zijn, dat zij verblijd waren, dat zij omwille van de naam van Christus smadelijk behandeld waren. Dat is een erezaak. Dat is een erezaak. Want je weet, dat hou je jezelf goed voor ogen, geen weg tot de heerlijkheid een andere dan via de vervolging en de verdrukking. U bent het koninkrijk van God waard geacht. Dus nog eens samenvatten, wij moeten het ons waard maken door onze trouwe wandel, maar God acht het ons waardig door ons vervolging en verdrukking te zenden. Nou, als u nu meegaat naar 1 Timotheus 6, dan vindt u daar ook een bijzonder aspect. 1 Timotheus 6, daar gaat het in vers 13 over de Heer Jezus die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft. En dan even verder spreekt Paulus over de Heer Jezus als de koning der koningen en de Heer der heren die straks zal komen. En net als de Heer Jezus moeten wij ook de goede belijdenis afleggen. Wat is die belijdenis die de Heer Jezus voor Pontius Pilatus heeft afgelegd? Dat vinden wij in Johannes 18. Als hij daar zegt, ik ben inderdaad een koning, maar een koninkrijk niet van deze wereld, niet volgens de principes van deze wereld. Niet langs politieke wegen kom je aan de macht in dat koninkrijk Gods. En ook niet door oorlog en door geweld en verovering of door verstandshuwelijken. Dat zijn allemaal methoden van deze wereld. In het koninkrijk Gods gaat het heel anders. Dat is de belijdenis die hij beleden heeft voor Pontius Pilatus omtrent het koninkrijk Gods. Hij heeft hem laten zien wat een geestelijk koninkrijk betreft. En nu zegt Paulus tegen Timotheus, jullie moeten diezelfde belijdenis afleggen. Jullie moeten ook duidelijk maken in deze wereld dat het in het koninkrijk God er heel anders aan toe gaat. Geen kuiperijen, geen politieke machtsspelletjes. Geen verstandshuwelijken, geen veroveringsoorlogen. Geen bezettingsmachten. Al dat soort dingen komen in het koninkrijk Gods niet voor. Integendeel, maar komen mensen tot de hoogste heerschappij via vervolging en verdrukking. Net zoals de Heer Jezus, die zei, dat is een ander koninkrijk. Als het niet zo was, zegt de Heer Jezus in Johannes 18, dan zouden mijn dienaren wel gevochten hebben. Dan zouden we ons krachtig verweerd hebben en gezorgd hebben dat we niet ten onder gingen. Maar dit is een heel andersoortig koninkrijk, waarin we ons laten doden, zoals de Heer Jezus dat zelf deed. Hij laat zich doden door Pilatus, want zo gaat dat in het koninkrijk Gods, heel anders dan in het gewone koninkrijk. Daar moet je juist zorgen dat je blijft leven, om je heerschappij niet te verliezen. In het koninkrijk Gods win je de heerschappij soms juist doordat je je laat doden. De martelaren zullen straks de hoogste plaatsen innemen in het koninkrijk Gods. Die dragen straks de kroon des levens. Is dat geen bijzondere belijdenis? Ziet u hoe smal ons evangelie is? Wij vertellen het mensen dat ze zich moeten bekeren en naar de hemel gaan. Prachtig, vooral mee doorgaan. Maar het is zo'n klein stukje van het evangelie. Wij moeten allemaal volle evangeliegemeente worden. Beetje anders dan men het elders wel eens formuleert, dat mag ook. Maar ik heb het nou even over deze betekenis van het woord, het volle evangelie. Dat is niet alleen maar over naar de hemel gaan, maar uitleggen wat het koninkrijk Gods is en hoe dat ons leven stempelt nu. Wat dat voor ons betekent. 2 Timotheüs 4, we wandelen door. 2 Timotheüs 4. Vers 1 en vers 18. Ik betuig voor God en Christus Jezus die levenden en doden zal oordelen en zijn verschijning en zijn koninkrijk, dubbele punt, predik het woord, wees paraat, gelegen en ongelegen. Ha, zie je, je hebt constant dat koninkrijk voor ogen. Je vergeet het geen moment. We hebben niet de hemel voor ogen, we hebben het koninkrijk voor ogen. Nergens zegt het Nieuwe Testament, denk erom, je gaat straks naar de hemel, dus dit en dat. Nee, constant zegt het Nieuwe Testament, denk erom, we zijn op weg naar dat koninkrijk. Wat betekent dat? Oh, het koninkrijk komt gauw, dus we moeten nog heel veel mensen waarschuwen dat ze nog van het koninkrijk van de duisternis moeten overgaan naar het koninkrijk van het licht. Wees paraat, gelegen en ongelegen. Dat wil niet zeggen, de mensen aan wie het verkondigt, komt het hun wel gelegen, maar de vraag is, komt het jou gelegen? Zelfs als het je niet gelegen komt, maak de tijd ten nutte om te getuigen van de komende koning. Om te vertellen over de noodzaak om over te gaan naar het koninkrijk van het licht. Paulus wist voor zichzelf in vers 18, de Heer zal mij redden van elk boos werk en behouden voor zijn hemels koninkrijk. Dat is niet een koninkrijk in de hemelen, maar wel een koninkrijk met een hemels karakter, het koninkrijk der hemelen. Het is altijd een koninkrijk op aarde, maar het is een hemels koninkrijk op aarde. Ik kan daar nu niet over uitweiden. Ik noem nog twee teksten en dan gaan we eindelijk beginnen aan die vier die ik in het begin gelezen heb. Hebreeën 12, vers 28. Nogmaals, leven in het licht van het komende rijk. Laten wij dus, daar wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, de genade vasthouden. En laten we daardoor God dienen op een hem welbehagelijke wijze. Ook hier ging het om mensen die dreigden onder de zware druk van de vervolgingen de brui eraan te geven. Dat zie je al in hoofdstuk 10. En dan komt Paulus met die hele galerij van geloofshelden in hoofdstuk 11. En in hoofdstuk 12 stelt hij ons de grootste geloofsheld voor, dat is de Heer Jezus. En dan bezweert hij ons, dat we niet de moed moeten verliezen. Zei Paulus, nou we weten niet wie de auteur is. Maar in elk geval, hij zegt, denk erom, het koninkrijk kom eraan. Hou vol! En denk aan al die mensen die vroeger ook volgehouden hebben en die daardoor het heerlijk eindpunt hebben mogen bereiken. En tenslotte 2 Petrus 1 vers 11. Want zo zal u, nou vers 10. Daarom broeders, beijvert u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want door dit te doen zult u beslist nooit struikelen. En dan komt vers 11. Want zo zal u rijkelijk de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus worden verleend. Nou, in de praktijk wordt dit zo vaak op het naar de hemel gaan toegepast als een mens sterft. Maar de Israëliet en ook de Nieuwtestamentische schrijvers hebben steeds dat koninkrijk voor ogen. Zij verwachten niet het sterven, maar de wederkomst van Christus. En zij verwachten een rijkelijke ingang in dat hemels koninkrijk, dat eeuwig koninkrijk staat hier. En dat is afhankelijk van de wijze waarop je hier op aarde bent omgegaan met je roeping en je verkiezing. Nou, dat laat ik verder ook maar zitten. Laten we eindelijk met de lezing beginnen. Romeinen 14, vers 17 en 18. Die vier plaatsen, die gaan echt over het Koninkrijk Gods nu. Duurt geen uur meer hoor, maakt u maar geen zorgen. Maar dit is heel belangrijk. Romeinen 14, waar gaat het daarover? Daar gaat het over sterke en zwakke. Dat is een pijnlijke puntje eigenlijk, want die sterke en zwakke, Paulus kiest duidelijk partij. Er zijn mensen die zeggen, je mag rustig vlees eten, je mag rustig wijn drinken en alle dagen zijn gelijk. Dat noemt hij sterke. Er zijn ook mensen die zeggen, nee, vlees eten mag niet, of bepaalde soorten van vlees eten mag niet, en wijn drinken dat mag ook niet, en niet alle dagen zijn gelijk. Er zijn bijzondere dagen. Paulus noemt dat zwakke, dat is de enige keer dat hij partij kiest. Hij maakt heel duidelijk aan welke kant hij staat. En hij zegt ook, de sterken die weten, alle dingen zijn rein. Er zijn geen dingen in zichzelf onrein die we daarom niet tot ons zouden moeten nemen. En die zwakken zien dat nog niet goed. Of ze nou van een Joodse achtergrond of van een heidense achtergrond zijn. Want daar heb je ook allerlei sekten waar je dit niet mag en dat niet mag en zus niet mag en zo niet mag. Dat zijn zwakken. Maar het interessante is nou dat Paulus geen debat gaat voeren over wie er van de twee nou gelijk heeft. Dat geeft hij alleen maar heel... zo tussen de regels door aan door de ene groep sterk en de andere groep zwak te noemen. Maar hij heeft heel wat anders op het oog. En dat is, hoe ga je om met meningsverschillen binnen een gemeente? Nou, ik zou bijna zeggen, iedereen die hier zit heeft daarmee te maken. Er is bijna geen gemeente waar die problemen niet af en toe opduiken. Hoe ga je om met meningsverschillen? Paulus is eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd wie er van de twee nou gelijk heeft. Althans niet de Romeinen 14. Maar hij zegt, denk er omdat je elkaar respecteert in iemands gewetensovertuiging. Want een echte gewetensovertuiging, dat betekent, ik doe de dingen voor de Heer. En ik laat de dingen voor de Heer. Dat is mijn maatstaf. Als je ziet, die persoon veroorlooft zich dingen die ik niet zou kunnen doen. Maar ik heb de overtuiging dat hij dat doet voor de Heer. Of, die persoon laat dingen na waarvan ik denk dat je dat best kan doen. Hij is wel erg knibbelig, erg benauwd in die dingen. Maar ik zie dat hij het doet voor de Heer. Dan kun je het van elkaar accepteren. Daar is wel genade voor nodig hoor. Want het interessante punt in Romeinen 14 is dat zowel de sterken geestelijk als vleeselijk kunnen zijn. En de zwakken ook. Paulus geeft de sterken gelijk, de zwakken hebben het mis. Maar die sterken kunnen zeer vleeselijk zich gedragen. Door bijvoorbeeld minachtend neer te kijken op die zwakken, die dat allemaal niet zien, die christelijke vrijheid niet verstaan. En die zwakken kunnen zeer geestelijk zijn. Door werkelijk dingen te laten uit liefde voor de Heer. De sterk is niet automatisch geestelijk en zwak is niet automatisch vleeselijk. Wij kunnen in de manier waarop we met meningsverschillen omgaan, zelfs al zijn we overtuigd dat wij het goed zien, zeer vleeselijk met anderen omgaan. Ik weet iemand die had in zijn kamer een bordje hangen, dat was voor de kinderen bedoeld. Er zijn maar twee meningen, de mijne en de verkeerde. Ik ken ontzettend veel mensen in gemeenten die net zo denken. Die net zo denken. Hun mening is namelijk identiek met de Bijbel. Ja, natuurlijk, waar hebben ze het anders vandaan? Alleen ze kunnen zich eenvoudig niet voorstellen dat andere mensen die het minstens zo ernstig menen met het woord van God, op grond van de Bijbel tot andere inzichten komen. Het maakt niet uit waar het nou over gaat, om even vier hete hangijzers te noemen, kinderdoop, gelovige doop, plaats van de vrouw, wel diaken, ouderling, predikant zelfs, of niet, geestesgaven, moet je nou in tongen spreken, mag je in tongen spreken, of is het allebei fout? Dan hebben we er drie, en ik had er nog een vierde. Oh ja, natuurlijk, komt er nou een duizendjarig rijk, en hoe zit het nou, en Israël, landbelofte, enzovoort. Dat zijn vier dingen waarover Hollanders op zijn minst een stevig robbertje kunnen vechten. Maar dat kan nog veel erger, vooral als het gaat om de manier waarop de samenkomst inricht. Zingen wij alleen psalmen of mogen ook andere liederen, bijvoorbeeld uit het liedboek, om van de bundel opwekking maar te zwijgen, ook gezongen worden? Hele gemeenten scheuren over dat soort zaken. Hoe komt dat? Niet omdat ze allebei gelijk willen hebben, ja ook, natuurlijk. Dat komt omdat ze niet weten hoe ze met meningsverschillen moeten omgaan. En gewoonlijk beide partijen zich zeer vleeselijk gedragen. En nou zegt Paulus dit, weet je waarom het nou gaat in het Koninkrijk Gods? Wat was het Koninkrijk Gods ook alweer? Want dat is natuurlijk belangrijk, hè? Dat is de enige keer dat hij de uitdrukking Koninkrijk gebruikt in de hele brief. Dus dat is wel belangrijk. Waarom spreekt hij dan van het Koninkrijk? Omdat hij zegt, kijk eens, in het Koninkrijk behoren wij Christus toe. We zijn aan hem onderworpen. Hij heeft de heerschappij over ons. Daarom heeft hij ook eerder gezegd, Christus is gestorven opdat hij zou regeren over ons. Maar hij regeert niet alleen over mij, maar ook over elk van mijn broeders en zusters. En elk is verantwoording verschuldigd aan hem. En daarbij kunnen er verschillende inzichten optreden. Maar die anderen zijn even ernstig, minstens zo ernstig als ik zelf ben. Als het erom gaat te leven naar hun inzichten. Want een ieder moet in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd zijn. En hoe ga je daar nou in het koninkrijk van God mee om? Nou, in de eerste plaats door te erkennen, mijn broeder staat evenzeer onder de heerschappij van Christus als ik. Daar mag ik niet tussenkomen. Ik mag hem niet mijn mening opdringen. Want wie ben ik? Ik ben zijn Heer niet. Ik heb het natuurlijk niet over zonde. Dit gaat over zwakheden, niet over zonde. Dit gaat over verschil van inzicht. Maar ik ben niet zijn baas. Ik kan mijn mening hem niet opdringen. Ik had in de visie een artikeltje geschreven over de beide opvattingen van de doop. En van de week zei iemand tegen mij, hoe kun je nou zeggen dat als iemand voor zijn geweten overtuigd is dat die kinderdoop goed is, dat hij zich dan niet moet laten overdopen? Ik zei, wat had jij dan gewild? Nou, dat hij zich laat overdopen. Ik zei, dus jij zou willen dat je jouw inzicht op de grond van de schrift boven zijn geweten plaatst? Nou, toen begon hij al een beetje terug te krabbelen. Ik zeg, jouw Bijbels inzicht kan toch niet maatgevend zijn voor hem? Zijn geweten zegt nee. Je kunt niet twee keer over iemand de naam van de drie-ene God uitroepen. Stel je voor dat hij dat zo ziet. Zou jij dan willen dat jouw mening hem opgedrongen wordt? En daarbij zijn geweten geweld wordt aangedaan? Nee, toen krabbelde hij terug. Toen begreep hij wel dat dat toch een beetje te gortig was. Omgekeerd trouwens precies hetzelfde hoor. Als iemand in volle geweten overtuigd is dat hij zich moet laten dopen en dat hij, toen die zuigeling was, niet gedoopt is, geldt precies hetzelfde. Dat kan pijnlijk zijn om te zien dat een ander tot een ander inzicht komt dan wat wij zelf voor juist houden. Maar het punt is, in het koninkrijk Gods, hij of zij staat onder zijn of haar Heer. En niet onder mijn mening. Hij of zij is aan de Heer verantwoording verschuldigd. En daar mag ik niet tussen komen. Ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid naar de Heer, waar een ander trouwens niet tussen mag komen. Een ieder staat of valt zijn eigen Heer. En een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. En dat kost ons moeite om dat te accepteren. Want er zijn maar twee meningen. Was het ook weer? Precies. De mijne en de verkeerde. Daardoor ontstaan kerkscheuringen. Afgezien van de reformatie zelf. Maar hoeveel kerkscheuringen zou u kunnen noemen in de geschiedenis van Nederland, waar het echt ging om de fundamenten van het geloof? Mag u mij straks op een briefje invullen. Het ging over gekissebis en over ruzies en over machtsspelletjes en over gelijkhebberij. Maar het ging nooit om de grondslagen van het christendom. Ja, dat maakte men er wel van. Dat is geen kunst. Dat kun je altijd wel proberen. En daarom hebben we 12 soorten gereformeerd en 120 soorten evangelisch. Dit is het koninkrijk Gods, mensen. En daar gaat het niet over zulke zaken als eten en drinken. En welke liederen zullen we zingen? En mag die vrouw nou wel op de preekstoel of niet? Of halverwege de preekstoel? Of mag... En komt er nou wel of niet een duizendjarig rijk? En hoe zit het nou met die tongentaal? Het gaat over veel belangrijke dingen. En er wordt als eerste genoemd wat dan juist een grote rol speelt in de Romeinenbrief. Rechtvaardigheid. Oh, dat weten we. Nou zijn we weer op reformatorische bodem. Gerechtvaardigd uit het geloof. Ja, maar het grote punt in de tweede helft van de Romeinenbrief is niet alleen maar dat je gerechtvaardigd bent uit het geloof, maar dat je nu ook leert als een rechtvaardiger te leven. Kijk, daar komt het op aan. Het is maar niet een kwestie van een positie regelen eens en voor altijd zo, dat is klaar. Nee, of je echt gerechtvaardigd bent uit geloof, dat blijkt daaruit dat je nu ook als een rechtvaardige leeft. The proof of the pudding is in the eating. Als je niet leeft als een rechtvaardige, dan zet ik er een groot vraagteken bij of jij ooit gerechtvaardigd bent uit het geloof. Ik zeg nogmaals, we kunnen alle ten val komen, maar dan krabbelen we ook weer. Als je een echte rechtvaardige bent, krabbel je weer overuit. En wat betekent dit nu? Dat het eerste in het koninkrijk Gods rechtvaardigheid is, dat betekent heel praktisch elkaar recht doen. Doen wat recht en billijk is. Maar het gaat er niet alleen maar om dat we allebei een Heer hebben in de hemel aan wie we verantwoording verschuldigd zijn en niet aan elkaar. Maar ook nog eens in de tweede helft van het hoofdstuk, zou je ook wel eens wat voor een broeder kunnen laten, als je nou weet dat je hem daar maar erg verdriet doet, dat hij daardoor misschien wel van zijn geloof af kan raken. Door de vrijheden die jij je permitteert, jij sterke broeder, zou je wel eens wat voor iemand kunnen laten? Mag je nooit eisen, hè? Als iemand zegt, jij ergert mij, en dat staat in de Bijbel dat dat niet mag, dan moet je goed bedenken, degene die zich hier ergert is de zwakker. Dus als iemand tegen u zegt, je mag mij niet ergeren, staat in de Bijbel, dus je mag dat of dat niet doen, dan zeg je meteen, dan zou je eerst moeten herkennen dat jij de zwakke bent. Want we kunnen de Bijbel natuurlijk wel laten buikspreken, maar het zijn de zwakken, want ergeren betekent hier iemand ten val brengen, hè, waardoor hij zijn geloof zou kunnen verliezen. Dat betekent het. Maar die mensen die zeggen, je mag mij niet ergeren, die beschouwen zich juist als zeer vroom, als zeer sterk. Dus zo wordt de Bijbel onderuit gehaald. Nee, ergeren betekent hier iemand geestelijk ten val brengen. Mijn gedrag, mijn zogenaamde staan in de vrijheid, kan voor een ander een struikelblok zijn. Daar gaat het om. Zou je wat kunnen laten voor een ander? In het koninkrijk Gods heerst de liefde. Rechtvaardigheid betekent de ander recht doen. Doen naar de ander toe wat recht en billig is. Hoe ga je met elkaar om? In een goed koninkrijk ga je op een goede manier als onderdanen met elkaar om. Nou, hier heb je prachtige manieren om dat te oefenen met elkaar. En dan vloeien die andere twee vanzelf daaruit voort. Vrede en blijdschap. Vrede en blijdschap. Vandaag nog hoorde ik van een gemeente die uit elkaar gevallen is. Zonder dat er enig belangrijk thema aan de orde was. Laat staan fundamentele dwaliën. Maar het ging nog niet eens ergens over. Het gaat vaak ten diepste alleen maar over het feit dat mensen niet met elkaar overweg kunnen. Omdat ze allemaal zelf al koninkjes willen zijn. In plaats van te zien dat ze onderdanen zijn van Christus en dat dat ook geldt voor mijn broeder en zuster. En omdat ze niet voor uit de liefde voor een ander een eindje kunnen opschikken. Maar altijd hun zin willen doordrijven. Regeren als koninkjes, als kleine baasjes. En daardoor gaat het mis. Vrede en blijdschap zijn het gevolg als we elkaar de ruimte gunnen in ons eigen geweten voor God te staan. En als we elkaar en niet de baas over elkaar gaan spelen. Wie Christus daarin dient, er staat letterlijk als slaaf dient. Als je je als een goede slaaf van Christus gedraagt, dan ga je geen baasje spelen over een ander. En dan ben je voor God wel behagelijk en ben je de mensen beproefd. De tweede tekst die we gelezen hebben, 1 Korinthe 4 vers 20, dat is ook een heel bijzondere. Ik lees hem nog even voor. Eigenlijk heb je daar ook weer de spanning tussen het koninkrijk nu en het koninkrijk straks. Want als je nou bijvoorbeeld eerst de vijf versen van 1 Korinthe 4 bekijkt, dan gaat het over het loon dat we straks zullen ontvangen. Aan het begin van het vrederijk ontvangen wij loon. En dat is niet hetzelfde. We zullen niet allemaal op dezelfde wijze deel hebben aan de heerschappij in het koninkrijk. Denk maar de gelijkenis van de ponden in Lucas 19. Sommigen zullen regeren over 5 steden en anderen over 10 steden. Daar is verschil. In welke mate wij deel zullen hebben aan de heerschappij met Christus hangt er vanaf wat voor soort gelovige jij op aarde bent geweest. Dus dat is wel degelijk belangrijk. En Paulus zegt, ik kan daar dat oordeel uiteindelijk niet over mijzelf uitspreken. Hij die mij beoordeelt is de Heer. Hij zal straks mij loon geven. Dat vindt u in de eerste 5 versen. En in vers 8 wordt ook al over de regering gesproken. Straks zullen wij met Christus regeren, alleen nu nog niet. Nou spelen we nog geen baasje, nou hebben we maar één baas en die is in de hemel over ons. Jullie wilden al regeren, zegt Paulus tegen die Korintiërs. Nou, jullie zijn nog een bedeling te vroeg. Je moet nou in de eerste plaats leren onderdaan te zijn. Maar hij spreekt ook over het koninkrijk in de betekenis die het nu heeft. Vers 2, van rentmeesters wordt vereist dat ze trouw worden bevonden. Elk van ons heeft een rentmeesterschap, een bediening. Aan ieder van ons is iets toevertrouwd dat wij voor de Heer moeten beheren. En daarin moet je trouw zijn. En als je een trouwe rentmeester bent, zul je straks een rijke beloning ontvangen in het Koninkrijk Gods. We worden straks niet beloond naar de gaven die wij hier op aarde gehad hebben, want dat is pure genade. Daar heb je niks aan. Daar heb je zelf niks aan toegedaan. Maar je zult wel beloond worden voor de trouw waarmee je je gaven hebt uitgeoefend. Als iemand grote gaven heeft en hij is niet erg trouw, krijgt hij minder dan iemand die geringe gaven had en daar zeer trouw mee is omgesprongen. Wij worden beloond niet naar onze gaven, dat zou zeer onbillig zijn, maar naar onze trouw. Maar er is nog iets in dat koninkrijk, in vers 9 tot 13, verdrukking, lijden, vervolging. Je zou kunnen zeggen, zwakheid. Christus is in zwakheid gekruisigd, zegt 2 Korinthe 13. Lijden, vervolging, verdrukking betekent dat wij nu de underdog zijn. Maar dan zegt vers 20 ook, het koninkrijk van God bestaat niet in woord, maar ook in kracht. Het koninkrijk zoals het nu bestaat is een merkwaardige mengeling van zwakheid. We worden ook als lammeren ten slachtbank geleid in sommige landen, waar de gelovigen afgemaakt worden. Het is een toonbeeld van zwakheid en het is ook een toonbeeld van kracht. Je ziet tegelijkertijd in het koninkrijk zoals het vandaag bestaat, kracht, bijvoorbeeld kracht in de prediking. Maar ook kracht in wonderen en tekenen die gebeuren. 80-90% van alle mensen die elke dag tot geloof komen, komen dat door wonderen en tekenen. Dat is uitgezocht. 85-90%. Dat is openbaring van kracht in het koninkrijk God. Maar ook kracht in de prediking. En daar bedoel ik niet alleen maar een vurige prediking mee, maar een prediking waarin de kracht van de Heilige Geest aanwezig is. Ziet u die spanning in het koninkrijk? Het nu reeds. De Godskracht is al hier. En het nog niet. Het is tegelijkertijd in zwakheid. Mijn kracht, zegt de Heer, in 2 Korinthe 12, wordt in zwakheid volbracht. De derde tekst is Kolosse 1, vers 13. En dat is een van mijn absolute favorieten tussen alle teksten over het Koninkrijk Gods in het Nieuwe Testament. Want daar lezen we dat wij bekwaam gemaakt zijn om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht. De Vader heeft ons gered uit de macht van de duisternis. We zijn overgebracht vanuit het koninkrijk van de duisternis, zei ik straks al. En overgebracht in het koninkrijk van het licht, zou je verwachten. Maar er staat het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Maar het is een koninkrijk van licht en van liefde en van leven. Maar let eens op die prachtige omschrijving. Het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Denk erom, in een koning heb je te maken met een koning. In een koninkrijk heb je te maken met een koning, een heerser. Maar de kinderen van die heerser kennen hem niet als koning. Als prins Willem-Alexander thuis kwam uit school, dan zei hij niet tegen zijn moeder, goedemiddag majesteit. Dan zei hij, Haman, wat eten we vanavond? Ik weet niet of zij dat dan wist, wat gingen eten, maar dat doet er nou even. Maar hij kende haar niet als koningin. Hij kende haar als mama. Is het zo met ons ook niet? Johannes schrijft in Openbaring 1 over de Heer Jezus als de overste van alle koningen der aarde. De eerstgeborene uit de doden. Geweldig. Maar als hij hem dan in de geest voor zich ziet, als die koning der koningen, die Heer der heren, dan zegt hij, dat is degene die voor mij aan het kruis gestorven is. Hem die ons lief heeft en ons van onze zonden gewassen heeft door zijn bloed. En ons gemaakt heeft tot een koningschap, tot priesters voor zijn God en Vader. Zo kende hij de Heer Jezus. De Heer Jezus is de koning der koning. De Heer der heren. Hij is de opperheerser over sterren en planeten. Alle dingen zijn hem onderworpen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar als wij naar hem kijken, zeker, dan is hij onze koning, dan is hij onze Heer. Maar als je naar hem kijkt, dan wordt het je in eerste plaats warm om het hart. Dan zeg je, dat is mijn heiland die voor mij gestorven is. Als de Vader naar hem kijkt, dan zegt hij tweemaal vanuit de hemel, deze is mijn geliefde zoon. Die koning is de zoon van Gods liefde. Het voorwerp van de liefde van het vaderhart. En dat is precies wat hij voor mij ook geworden is. Als de Vader zegt, deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen gevonden heb, dan antwoorden onze harten, deze is onze geliefde heiland in wie wij ons welbehagen gevonden hebben. Hij is onze koning. Maar ik zou bijna zeggen, als dat het enige is wat je van hem weet, heb je nog te weinig aandrift om hem met zo'n overgave te dienen en na te volgen en hem toegewijd te zijn. Maar het is omdat we hem kennen als de zoon van de liefde van de Vader, die nu ook het voorwerp van onze liefde is geworden. Waarom vereerden wij die koning zo? Waarom volgen wij hem? Waarom dienen we hem zo? Waarom waren die vrienden van Daniel, van David, zo gek op hem? Waarom gingen ze achter hem aan, door dik en door dun? Als je het gevraagd zou hebben, dan zouden ze niet gezegd hebben, oh, die David, dat is een kerel, dat zou eens een goede koning zijn. Nee, daar gaan we helemaal voor. Maar dan zouden ze zeggen, zoals je dat vindt in 1 Samuel 22, toen ik diep bedroefd was, toen heeft David zich over mij erbarmd. Toen ik een schuldeiser had, toen heeft hij mijn schulden afbetaald, zodat ik vrij werd. En zo vind je daar allerlei mensen die naar David toekomen, terwijl die nog verworpen is. In de spelonk van Adullam. En ze vinden een schuilplaats bij hem. Al die mensen kunnen je een prachtig verhaal vertellen over wat David voor hen betekende. Hoe hij hen heeft uitgered. Hoe hij hun schulden, maar ook de bitterheid in hun ziel heeft weggenomen. Hoe hij van hen vrije en blije mensen heeft gemaakt. Zij zien hem niet in de eerste plaats als de toekomstige koning van Israël. Zij zien hem in de eerste plaats als een man voor wie ze helemaal door het vuur gaan. Niet om zijn toekomstig ambt als koning, maar om wie hij is in zijn persoon, om wie hij voor hen geweest is en al die tijd voor hen is. Daarom gaan ze door het vuur. Niet omdat ze in koele berekening wel nagaan dat deze man het uiteindelijk zal winnen van Saul, omdat je dus maar beter tijdig op het juiste paard kunt wedden. Maar omdat ze hem zo lief hebben dat ze alles voor hem over hebben. David hoeft maar te zeggen, hè, ik wou dat ik nog eens uit de bron van Bethlehem kon drinken. En hup, daar gaan er al drie. Hij heeft ze niet eens een bevel gegeven, maar ze houden zoveel van hem dat ze dwars door de vijandelijke linies heen trekken met gevaar voor hun leven. Om een beetje water te halen uit de bron van Bethlehem. Waarom? Heeft u dat geboden? Nee, maar ze zijn dol op hem. Uw wens is mij een bevel, zeggen ze. U hoeft maar iets te kicken, David, en we gaan om. Begrijp u, dat is het geheim van het koninkrijk. Daarom hou ik zo van het vers. Dat is het geheim van het koninkrijk. Hij heeft alle heerschappij, ook over u. Hij is uw baas. Maar je weet het, je hebt bazen waar je een grondig hekel aan kan hebben. Maar ja, het is nou eenmaal je beroep, je kostje, je moet doen wat hij zegt. Maar het gaat met hangen en wurgen. Als je de kans krijgt, dan loop je de kantjes er vanaf. Maar je hebt andere bazen, daar ben je zo dol op. Dan ga je voor het vuur, daar werk je graag voor over. Dat is het grote verschil. Hij is de zoon van Gods liefde, zo kennen we. Zo kennen we. En dan begrijpt u ook, tenslotte, laatste vers, Jacobus 2 vers 8, dat hij, waarom de wet van Christus de koninklijke wet genoemd wordt. Het is de wet van de koning. Het is de wet van het koninkrijk. En hoe luidt die wet? Gewoon de liefde. De samenvatting van alle geboden van Christus. Iemand heeft dus uitgerekend dat er in het Nieuwe Testament 1050 geboden voorkomen. Nou, ga er maar tegenaan staan. Maar het is heel makkelijk hoor, je kunt ze allemaal samenvatten met dit ene woord, de liefde. En waarom is het zo gemakkelijk om die koning na te volgen in liefde? Hem lief te hebben, maar ook al degenen die hem toebehoren lief te hebben. Waarom is dat ten diepste zo gemakkelijk? Omdat wij met een koning te maken hebben die ons zo heeft lief gehad, dat hij niet alleen maar gezegd heeft dat hij zijn leven voor ons over had, maar die dat ook gedaan heeft. Christus heeft zijn gemeente lief gehad en zich voor haar overgegeven. Hij heeft dan niet alleen maar mooi over liefde gepraat, hij bewees het tot in de dood. En de Heer Jezus als de Heer van zijn discipelen heeft tegen ze gezegd, jullie zijn mijn vrienden. En niemand heeft groter liefde dan wanneer hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Dat deed hij. Als je nou weet dat je een Heer dient die niet alleen zijn leven voor jou over heeft, maar ook daadwerkelijk zijn leven voor jou heeft overgegeven in de dood. Dan ga je toch voor zo iemand door het vuur. Iemand die zoveel van jou houdt. Daar is het toch niet meer moeilijk de koninklijke wet te volbrengen. De wet van de liefde. Dan is het toch niet meer moeilijk om hem lief te hebben. Maar zelfs de mensen die hem toebehoren lief te hebben. Al zijn het nou niet altijd de aardigste en de makkelijkste mensen. Dat is de koninklijke wet. De wet van de koning. De wet van de koninkrijk. Het is een wet die de koning je oplegt, dat is waar. Maar het is een wet die de koning zelf heeft uitgevoerd. Hij is ons daarin voorgegaan. Hij is niet alleen onze wetgever. Hij is ook ons voorbeeld. En hij is zelfs onze kracht om door de Heilige Geest die wet tot uitvoering te brengen. Het waren een beetje veel teksten vanavond. Maar u heeft zich er dapper doorheen geslagen tot het einde aan toe. En als ik u nou een raad mag geven, neem ze mee. En ga het nou herkauwen. Een koe kan in korte tijd zeer veel gras tot zich nemen. Maar daarna moet hij rustig gaan liggen en dat allemaal herkauwen. En denk erover na. Niet alleen om het met uw verstand te begrijpen. Maar ook om u af te vragen in welke mate komen deze dingen in mijn leven tot verwerkelijking. En hoe meer we de Heer leren zien die ons heeft lief gehad, des te meer zal ook de liefde in onze harten wakker worden om hem te dienen zoals hij het verdient. God zegene zijn woord.